Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 62, vers 1. Mijn ziel is immer stil tot God. 62, het eerste vers. Schriftlezen gemeente is vanmiddag uit het Oude Testament, het eerste Bijbelboek Genesis, hoofdstuk 22, de versen 1 tot 14. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en in antwoord daarop zingen we het vijfde vers van Psalm 62. Doch gij mijn ziel, het ga zo het wil. Nee, in God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. We lezen dus Genesis 22, vers 1 tot 14. Wij belijden ons geloof en we zingen het vijfde vers van Psalm 62. En het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. En hij zeide tot hem, Abraham. En hij zeide, zie hier ben ik. En hij zeide, neem nu uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac. En ga heen naar het land Moria en offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en zadelde zijn ezel en nam twee van zijn jongeren met zich en Isaac zijn zoon. En hij kloofde hout tot het brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Aan de derde dag toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abraham zeide tot zijn jongeren, blijf gij hier met de ezel en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar en als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. En Abraham nam het hout des brandoffers en legde het op Isaac zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand en zij beiden gingen samen. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zeide, mijn vader. En hij zei, zie hier ben ik mijn zoon. En hij zei, zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden tezamen. En ze kwamen ter plaatse die hem God gezegd had, en Abraham bouwde aldaar een altaar, en hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac, en legde hem op het altaar boven op het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep tot hem van de hemel en zeide, Abraham, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. Toen zeide hij, strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat gij God vrezende zijt en uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag op. En ziet, achter was een ram in de verwarde struiken, vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde de naam van die plaats: De Heere zal het voorzien, waarom heden ten dagen gezegd wordt: op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen noemen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart aldus: ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gelezen en veel andere gedeelten van de Heilige Schriftgemeente is gegrond het catechetisch onderwijs dat we voor vanmiddag vinden in zondag 10 van onze Heidelberger Catechismus. We dienen u vanmiddag Gods woord zoals de kerken van de reformatie dat verstaan hebben en beleden in zondag 10. Er wordt gevraagd in vraag 27, wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? En het antwoord luidt: de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde met schaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, en al zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles wat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat ze tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Voordat we overgaan tot de bediening van het woord, worden we eerst geroepen om de heilige doop te bedienen aan een tweetal kinderen van de gemeente. Broeders en zusters, wanneer je met je kind komt bij het doopvond en je doet dat in de goede gestalte, dan zit er achter dat verlangen je kind ten doop te mogen houden, die intense begeerte van je ouderlijke hart je kind te brengen bij de Heere Jezus. Je kind te brengen in die armen van hem die hij heeft uitgebreid toen hij zei: laat ze tot mij komen. Ze te brengen onder die zegen in de handen van hem die gezegd heeft: ik wil voor ze zorgen. En waarom? Omdat u zegt: buiten die armen en die handen van de Heere Jezus is het in deze wereld nergens veilig. En wat is het daarom een verdrietige zaak wanneer ouders die hun kind ten doop houden, hun kind daar niet naartoe brengen. Hun kind eigenlijk maar wat laten zwerven in een wereld die geen toekomst biedt. Maar wanneer dat uw begeerte is, dan is het tegelijkertijd dat gevoel van machteloosheid. Want als het goed is, heb je jezelf ondertussen een beetje leren kennen als vader en moeder en dan weet je, wij komen uit onszelf niet bij de Heere Jezus. En wij kunnen daar elkaar niet brengen, hoezeer we dat ook begeren. En als je kinderen wat gaan opgroeien en het ene oude paar weet daar wat meer van dan het andere vanmiddag, dan ervaar je dat ook. Onze mogelijkheden schieten tekort als het erom gaat ze daar werkelijk te krijgen. Wij kunnen getuigen. Wij kunnen voorgaan met alle gebrek. Wij kunnen begeren, we kunnen bidden. Toch, kijk, en wat wordt het dan een geweldige rijkdom als we in de doopbelofte van de Heilige Geest horen, dat die Geest onze kinderen tot lidmaten van Christus heiligen wil. Die Heilige Geest, die kan wat wij niet kunnen. Dat die ze heiligen willen heiligen. Ik zeg altijd tegen de catechisanten, dat is een woord dat heeft in het Hebreeuws te maken met een hek. Dat de Heilige Geest dat hek dat God in zijn verbond om het leven van onze kinderen heen zet. En waarvan hij zegt tegen ouders en kinderen, denk erom, daar buiten dat hek is de wereld, maar daarbinnen daar hoor jij. Dat de Heilige Geest dat hek daadwerkelijk gaat optrekken in het leven van je kind. Dat hij dat kind als het ware trekt uit de tegenwoordige wereld. En het verbindt aan de Heere Jezus. Lidmaat van hem, dat betekent een stukje van zijn lichaam. Zo aan de Heere Jezus vast. Dat ze zijn lichaam gaan vormen. Aan hem verbonden. Voor tijd en eeuwigheid. Nou, dat is toch machtig. Hij zegt wanneer wij het niet kunnen. En wanneer wij het niet hebben, wanneer onze mogelijkheden ophouden, hij betuigt en verzegelt tot lidmaten van Christus. Daar mogen wij dan om vragen. Daar hebben wij dan een machtige pleitgrond in. Daar worden de grotere kinderen vanmiddag aan herinnerd. Daar worden we allemaal bij bepaald als vaders en moeders. Hij doet het. Losmaken van de wereld. Verbinden aan hem. En als er vanmiddag iemand in de kerk zou zeggen, ja, maar wat heb je nou aan zo'n belofte? Dan willen we daarop antwoorden met de psalm die we na de doop zingen. Psalm 93, het vierde vers. Uw macht is groot. Groter dan de wereld die trekt. Uw trouw zal nooit vergaan. Die blijft heel het leven lang. Al wat gij ooit beloofd hebt. Zal bestaan. De heiligheid is voor uw huis, o Heer, eeuw uit, eeuw in. Tot sieraad en tot eer. En juist omdat de Heere zegt, dat is mijn eer. Dat mijn huis een heilig huis is. Daarom mag je weten dat de Heere er lust in heeft. Om ze daarbij te brengen. De Heere geeft het u. Rijk te ervaren, dat zij zo. We zingen dat na de bediening van de doopstaande gemeente, Psalm 93, het vierde vers. willen de doopsbediening eindigen met dankzegging. De Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. We zoeken Gods aangezicht in voorbeden, dankzegging en smeekgebed. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat ge ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven. En ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt. En ons dit met de Heilige Doop bezegeld en bekrachtigd. We bidden u ook door hem, uw lieve Zoon, dat gij deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen. Opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die ge hun en ons allen bewezen hebt mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus leven. En vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen om u en uw Zoon Jezus Christus, mits schaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Ja, Heere, we zeggen uw grote naam hartelijk en ootmoedig dank dat ook in deze middagdienst de Heilige Doop weer bediend mag worden aan een tweetal kinderen van de gemeente. En dat u uw verbondstrouw hebt willen onderstrepen vanmiddag ook weer in het teken en zegel van de Heilige Doop. En we danken u voor deze ouderparen dat ze hier mochten verschijnen vanmiddag. En dat ze uw gunst zichtbaar en tastbaar mochten zien, uitgeschreven op het voorhoofd van hun kind. Ze zijn allebei in heel verschillende omstandigheden, Heren. Het ene oude paar voor de tweede keer vader en moeder. En ze mochten vanmiddag hier staan nadat vorig jaar moeder en kind gedoopt werden. En het andere oude paar, met al zo'n hele geschiedenis achter zich, met grote kinderen bij zich. En vanmiddag dit kleine mensje dat geboren is in deze tijd en in dit huwelijk en waarover u uw naam hebt willen uitroepen. Wij danken u heel hartelijk, Heren, voor beide paren. En wij bidden u heel hartelijk voor beide gezinnen en voor alle kinderen, de grote en de kleine. Of u naar de trouw van uw verbond met hen wilt handelen. Of u de krachtige werking van die Heilige Geest die zijn werking beloofd heeft, ook wil doen merken in het leven van ouders en kinderen. Die Geest die tot lidmaten van Christus heiligen wil. En die daarin de belofte van Christus wil vervullen. Dat onze kinderen die apart gezet zijn door het teken en zegel van uw verbond, ook daadwerkelijk worden losgemaakt van deze tegenwoordige wereld. En voor hun hele leven, ja tot in alle eeuwigheid, worden verbonden aan de Heere Jezus. Och Heere, een vader en moeder die leeft op het erf van het verbond, die begeert toch niet anders. Omdat er buiten de Heere Jezus geen leven is. Omdat er buiten de Heere Jezus geen toekomst en geen verwachting is. Die begeert niet anders. En die doet het ook al van voor de geboorte, de kinderen werpen op hem. Maar als de Heilige Geest dat vervult, en als de Heilige Geest dat tot realiteit maakt, en als dan geschiet wat wij niet kunnen, maar wat u wel kunt en wat u vanmiddag beloofd hebt, wat is dat groot, Heere? Dan hebben onze kinderen leven, toekomst. Misschien niet altijd een gemakkelijk leven. En misschien wel een toekomst die dwars door strijd en moeite en zorg heen bereikt wordt. Maar dan hebben ze het in hem en om zijnentwil, die zichzelf heeft gegeven tot in de dood. We danken u daarom voor hen en met hen. En we bidden u voor vul genadig uw belofte in hun gezinnen en in alle gezinnen. En kon het zijn in alle harten van de gemeente. Opdat we de Heere Jezus Christus tot in alle eeuwigheid mogen toebehoren. Niet meer van onszelf. En wat willen we dat eigenlijk toch wel graag, Heren? Maar van hem. Van hem die zondaren zaligt. We bidden u, wil daartoe ook het woord van vanmiddag gebruiken. En wil u dienstknecht geven dat hij dat woord mag spreken naar de zin en de mening van die geest. En laat de Heilige Geest het mogen gebruiken tot bekering en tot vernieuwing, tot onderwijzing ook en tot een verstaan van de tijden en van alles wat u in deze wereld doet. U bent een God die zorgt. We zien dat op deze zondag in het feit dat u zo'n milde regen geeft op de dorstige aarde. En daarvoor mogen we uw naam prijzen, Heer, al was het dan vanmorgen misschien wat lastig bij het uitgaan van de kerk. Maar u bent goed in het geven van de regen. Laat die regen van de geest ook mogen komen op onze zielen. En laat die daarin mogen doordringen, opdat ook daar vruchtbaarheid mag worden gevonden. Geef uw zegen aan ons allemaal hier in de kerk. Aan hen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Aan hen die later via de bandrecorder deze dienst meemaken. Breid uw zegen uit, Heren, over allen die dat bijzonder nodig hebben. Rouwdragenden, eenzamen, bezorgden. We denken ook aan de vakantiegangers onder ons. Bewaart u ze, Heren. Breng ze weer veilig terug en geef ze ook rust en ontspanning. Nieuwe krachten. Wij bidden om uw zegen voor de zieken. En zorg zo voor heel de gemeente. En voor heel uw kerk en voor al uw volk. Geef uw dienstknecht een stem om te spreken. Leid hem door uw geest. En hoor ons in de vergeving van al onze zonden. Uit genade om Jezus wil. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente. Wij zingen Psalm 97, de versen 1, 5 en 7. 97, 1, 5 en 7. aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 73, vers 13. Wien heb ik nevens u omhoog? 73, het 13e vers na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, in de belijdenis van God de Vader, zoals we die gelezen hebben de vorige keer, en dat is alweer enige tijd geleden in zondag 9 van onze Heidelberger Catechismus, daar stonden in feite twee dingen centraal. Dan ging het er allereerst om dat God de schepper is, omdat hij alles geschapen heeft. En in de tweede plaats dat God de Vader is, omdat hij zijn Zoon gezonden heeft. Maar als u goed opgelet hebt, dan hebt u wel ontdekt dat het in beide dingen gaat om iets wat God gedaan heeft. In het verleden. En vandaar dat als vanzelfsprekend nou de vraag naar ons toekomt. Doet die almachtige schepper en barmhartige vader van de Heere Jezus vandaag nog wat? Gaat zijn werk nog door? Om het dan maar te zeggen met de woorden van het votum dat ik meestal zondagsmorgens gebruik, maar vanwege de prediking van vanmiddag ook deze middag aan de orde heb gesteld. Wij belijden het 's morgens dat onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft. Maar de grote vraag is, doet hij vandaag ook nog wat met de werken van zijn handen? Is het waar dat hij dat werk nooit zal laten varen? Of kijkt God er nooit meer naar om, zoals een oude theologie dat al heel veel eeuwen beweert en zoals dat op de dag van vandaag wordt beweerd, soms, helaas zelfs door predikanten uit onze eigen kerken, zoals ik er een keer eentje heb horen zeggen, kijk eens, als je vandaag kanker hebt, daar hoef je bij God niet meer mee aan te kloppen, want God is in het Nieuwe Testament de Vader van de Heere Jezus, maar met al die dingen bemoeit hij zich niet. Dat is van het Oude Testament. Is dat zo? En is ons leven daarom onderworpen aan wetmatigheden en aan natuurwetten? Is ons leven misschien onderworpen aan, zoals heel veel mensen vandaag geloven, en ik ben wel eens bang dat je ook in de kerk tegenkomt, aan de stand van de sterren, zodat je daarom krampachtig in alle mogelijke pulplectuur de horoscopen moet nakijken en mensen precies weten, dat is mijn sterrenbeeld en dat moet ik in de gaten houden? Of is er vandaag nog een hand? Een goddelijke hand, uitgestrekt naar deze wereld, die het natuurgebeuren en de schepping regelt, zodat we geen achterhaalde zaak bedreven toen we de Heere dankten voor de overvloedige regen van vandaag. En toen we de Heere baden voor zieken en dankten voor geboorten. Hangt de wereld en hangt ons eigen leven, gemeente, af van noodlot, van fortuin, van toevalligheden, van de stand van de sterren? Of ligt het leven van deze wereld en van onszelf in de doorboorde handen van het Lam van de openbaring laat zien dat hij de boekrol in zijn doorboorde handen heeft en dat hij die boekrol mag afwikkelen en de gang van het wereldgebeuren daardoor bepalen mag? En u voelt wel, gemeente, dat is bepaald geen onbelangrijke vraag. En dat bepaalt geen studeerkamerkwestie, zodat je moet zeggen, ach, die moeilijke vragen, dat laten we maar aan de geleerden over. Wij houden ons maar gewoon aan de levenspraktijk, want het maakt een heel verschil, gemeente. Of je leven afhangt van willekeurige natuurwetten, van toevallige gebeurtenissen, of dat je mag geloven dat je leven geleid en gedragen wordt door een almachtige hand. Die bovendien nog is de hand van de Vader van de Heere Jezus Christus. Die in de zending van zijn Zoon zijn liefde zo onnaspeurlijk rijk heeft geopenbaard. Dat je er niet over uitgedacht komt. Dat is dus de vraag vanmiddag, gemeente. Of de almachtige schepper en barmhartige Vader van de Heere Jezus vandaag nog doorgaat met zijn werk. Het is duidelijk dat de catechismus op die vraag volmondig ja zegt. Inderdaad, God is een God die in zijn voorzienig bestel hemel en aarde en al wat erin is niet alleen maar geschapen heeft, maar die ook dat alles nog door zijn voorzienigheid onderhoudt en regeert, alzo dat alle dingen uit zijn vaderlijke hand ons toekomen. alle dingen. Wij beleiden vanmiddag het vertrouwen in Gods voorzienigheid is bepalend ten eerste voor onze verantwoordelijkheid, ten tweede voor onze gehoorzaamheid en ten derde voor onze afhankelijkheid. Het vertrouwen in Gods voorzienigheid bepalend voor onze verantwoordelijkheid, voor onze gehoorzaamheid en voor onze afhankelijkheid. Het gaat dus vanmiddag, gemeente, over de voorzienigheid van God. Dat is een woord dat hebben we ook in zondag 9 al even gehoord. Maar toen had de catechismus veel te veel haast om te komen bij wat het hart van de zaak is. God als de Vader van de Heere Jezus Christus, die om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is. Want dat is de kern van de belijdenis van de eerste persoon. Maar nadat dat beleden is in alle rijkdom, nou komt de catechismus daar toch op terug, gemeente. Die voorzienigheid waarover het eventjes ging in zondag 9. Wat is dat nou eigenlijk? En dat is maar goed ook. Want als je je oor wat te luisteren legt, dan ontdek je dat daar hele wonderlijke ideeën over rond waren op deze aarde. En de grootst mogelijke ketterijen over ten beste worden gebracht. De voorzienigheid. Ouderen hier in de kerk herinneren zich misschien wel dat Hitler in zijn brallende redenen het daar soms ook nog over kon hebben. De voorzienigheid heeft ons de overwinning gegeven. En onze wapens, God met ons, hebben we immers gezegd, gezegend. Maar u voelt wel aan dat dat voorzienigheid geloof niks met de God van de Bijbel en alles met de duivel te maken heeft. Maar je komt ook mensen tegen in de kerk die zeggen, moet je nou eens horen, als je nou vraagt naar het ware zaligmakende geloof, nee, dat mis ik. En het persoonlijke kennen van de Heere Jezus Christus, dat is er in mijn leven helaas nog niet. Ik hoop dat het nog eens een keer zover komt, maar het is er niet. Maar als je nou vraagt, geloof je in de voorzienigheid van God, dan zeg ik volmondig ja. Zulke mensen op bezoek komen bij een rouwdragende, dan spreken ze ook vanuit dat geloof en dan zeggen ze, je moet maar denken, het wordt je door geen mensen aangedaan. En als zulke mensen in gesprek komen met een of andere kruisdrager, dan zeggen je moet maar denken, dat is nou één keer over je beschikt en wat over je beschikt is, dat heb je maar te accepteren. Maar dat is geen schriftuurlijke taal, gemeente. Dat is geen Bijbelse belijdenis, gemeente. Het moet vanaf het begin vanmiddag maar volkomen duidelijk zijn dat er geen voorzienigheidsgeloof bestaat buiten het zaligmakende geloof in de Heere Jezus Christus om. Of u moet het geloof van Hitler ook nog geloof noemen, maar dan zeg ik, dat is wel een geloof dat je op het konto van de duivel kunt schrijven. De Heere Jezus heeft dat in de evangeliën heel nadrukkelijk gezegd. Hij zegt niet, wie de Zoon niet gelooft, die kan toch ook nog wel het een en ander verder geloven. Maar de Heere Jezus zegt, wie de Zoon van God niet gelooft, die gelooft helemaal niet. Die is ongehoorzaam. De toorn van God blijft op. Het is niet voor niks, gemeente. En daarmee wil ik toch graag dat misverstand uit de weg ruimen van de dwaasheid van mensen die zeggen, ja maar zondag 10, daar gaat dan zondag 11 vooraf, dus je kunt in God de Vader geloven, God de Schepper, laat ik het dan zo zeggen, voordat je gelooft in de Heere Jezus. Dan zeg ik, u moet dus opletten dat in beide antwoorden van zondag 10 de Vadernaam van God wordt gebruikt. Buiten Christus om, valt er geen zinnig woord te zeggen over de voorzienigheid van God. En trouwens, gemeente, laten we nou maar eerlijk zijn, maar wat heeft een mens nou aan zo'n algemeen voorzienigheidsgeloof waar de mensen het dan wel eens een keertje over hebben? Want dan kun je de Bijbel lezen en dan kun je daar in de Bijbel horen dat woord van God dat krachtig jubelt, dat de Heere koning is en dat zijn goddelijke almacht spreekt en het is er zijn wil gebied en het wordt er stond. Maar als je dan de Bijbel vervolgens dicht doet, gemeente, je gaat om je heen kijken in de wereld en je gaat om je heen kijken misschien wel in je eigen leven zoals je vanmiddag hier in de kerk zit, dan zeg je het is alles behalve vanzelfsprekend dat je daarin gelooft. Want wat een bestrijding is het gevolg van het feit dat je in die Bijbel leest dat God regeert. En wat een bange vragen komen erop in het mensenhart wanneer het die regering van God gaat overdenken. Asaf in Psalm 73, die heeft ervan gesproken toen hij zei, toen ik dat stuk van de godsregering overdacht, toen was ik er bijna over uitgegleden. Want dan zeg je, hoe zit dat dan met het woeden van de vijanden en hoe zit dat dan met de voorspoed van de goddelozen? Dan komen die bange vragen waar de psalmdichters mee geworsteld hebben. De vragen naar de zin van het leven en de zin van Gods handelen met Gods leiding in het leven en Gods regering in de schepping en in de geschiedenis. En we gaan ontdekken, gemeente, dat het geloof in Gods voorzienigheid en de belijdenis daarvan een geloofsbelijdenis is. Waarin een mens tegenover de zichtbare feiten blijft vasthouden. Soms op hoop tegen hoop. Aan de leiding van God, al zegt hij erbij, ik snap er geen syllabe van. Want het is alleen door het geloof, gemeente, dat geschokte en geschonden mensen gaan beleiden. Alle dingen liggen in Gods hand. Alle dingen. Ook die waardoor mijn leven zo gebeukt en geknakt wordt. Alleen door het geloof, gemeente, dat door zondag 9 is heen gekropen. Dat geloof dat in die almachtige schepper en goddelijke onderhouder van hemel en aarde heeft leren zien. De Vader van de Heere Jezus Christus. Dat geloof. Dat heeft leren beleiden zoals we dat de vorige zondag toen hoorden. Abba Vader. Ik snap er soms niks van zoals een kind niks snapt van de bedoelingen van zijn vader. Waarom mag ik nou niet spelen met die schaar? Waarom word ik nou weggehaald daar van de rand van de vijver? Waarom mag ik nou niet met die lucifers op zak lopen? Daar snapt een kind immers niks van later, ja. En dat kind dat toch zegt, Vader, mijn Vader, mijn God, die kan en wil en zal in nood zelfs bij het naderen van de dood volkomen uitkomst geven. Snapt u het, gemeente? Het is alleen dat ware zaligmakende geloof waarvan zondag 7 ons gesproken heeft. Waardoor een mens recht belijdenis kan doen van de voorzienigheid van God. Met andere woorden, gemeente, je moet met een verloren zoon thuis zijn gekomen. Je moet de doorboorde handen van het lam hebben gezien. En achter die handen van het lam, de handen van de vader. Die uitgestrekt zijn naar een verloren mensenkind. Die me drukte aan zijn vaderhart. Die mijn eeuwige liefde meenemen naar het vaderhuis. Om van die voorzienigheid Gods bijbels te kunnen spreken. Want het gaat in zondag 10 niet om noodlot en om toeval dat wij dan christelijk noemen met de naam van God, gemeente. Want dan kom je niet boven de trieste godsdienst van de islamieten uit. En het gaat in zondag 10 niet om mensen die alles maar over zich heen laten komen omdat het nou één keer zo heeft moeten wezen. Want als ik het nou één keer scherp mag zeggen en dan hoop ik dat je nooit meer tegen een kruisdrager zegt het wordt over je beschikt. En dat je nooit meer tegen iemand in rouw zegt je moet maar denken het wordt je van geen mensen aangedaan. Want dat is puur heidendom op christelijke grondslag. En dan geef je iemand, hoe goed je het misschien ook bedoelt, nog een schop en een trap achterna. Weet u waar het in zondag 10 over gaat, gemeente? En ik zeg dat misschien wel heel erg scherp op dit ogenblik, maar ik doe dat omdat ik weet hoezeer we elkaar daar soms met al onze goede bedoelingen op een manier mee kunnen verwonden die jarenlang blijft schrijven. Het gaat in zondag 10 om dat totale vertrouwen in kinderlijke overgave aan een God die in het zenden van zijn zoon bewezen heeft dat hij te vertrouwen is als een almachtig God en als een barmhartig vader, al begrijp ik van hem niks. Wilt u weten wat dat is, gemeente, te vertrouwen in de voorzienigheid Gods? Dan moet u nog eens even meegaan naar wat we gelezen hebben over Abraham in Genesis 22. Daar zien we de vader der gelovigen in het moeilijkste uur van zijn leven. En misschien wel het moeilijkste uur dat ooit een mensenkind op deze aarde heeft doorgemaakt. Want er zitten er hier in de kerk die weten wat het is om een kind te verliezen. En hoe ingrijpend dat is, dat kunnen alleen zij maar bevatten. Abraham wordt geroepen om een kind te gaan offeren. God heeft dat tegen hem gezegd. Abraham, neem uw zoon, uw enige die ge lief hebt, en ga heen en offer hem op een van de bergen van Moria die ik u wijzen zal. En dan maakt de Heer het nog zo moeilijk mogelijk tegenover Abraham ook, want dan zegt hij niet, neem je mes en stik hem dan maar overhoop hier meteen, want dan is het tenminste maar gebeurd. Maar de Heer zegt, Abraham, 3 dagen reizen. En dan sukkelt je dan op je ezeltje, met die jongen 3 dagen naast je op zo'n ander ezeltje. Met die wetenschap dat God het heeft gezegd. Abraham, offer hem. En de vragen die stormen in je hart. De waaroms die reizen op en de twijfels die knagen aan je ziel. En het schreeuwt in zijn hart, Isaac, mijn zoon, mijn liefste, mijn enige. Vervulling van Gods beloften, al mijn hoop voor de toekomst. God zegt, Abraham, neem hem en offer hem. Nou, laten we nou eerlijk zeggen, gemeente, maar als er ooit niks geklopt heeft van het handelen van God in het leven van een mensenkind, dan heeft Abraham alle recht gehad om op dat ogenblik te zeggen, Heere God, nou klopt er geen snars meer van. Want waar blijven de beloften van Gods toekomst? Waar blijft de vervulling waarvan de Heer heeft gezegd, Abraham, uit deze zoon zal de van nageslacht van u gesproken worden, als u straks het mes moet nemen en hem zelf moet doden? Abraham, ga. En als ze dan samen die berg Moria opklimmen en Isaac vraagt, vader, hier is het hout en hier is het mes, maar waar is nou het lam ten brandoffer? Dan is het antwoord van Abraham, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. God zorgt, mijn kind, ongetwijfeld. En dan zeg je, hoe bestaat dat nou? Hoe kan Abraham dat nou in zo'n omstandigheid nou zo zeggen, gemeente? Hoe kan Abraham nou nog zo vertrouwend spreken van de Heere? Want u voelt wel aan, in zo'n situatie spreekt de mens niet meer gemakkelijk. Dan flap je er niet meer een paar woorden uit, zo tussen neus en lippen door. Maar dan komt het erop aan, gemeente. Dan verdwijnen al die vanzelfsprekende verhalen. En dan verdwijnen al die clichés die wij tegenover elkaar gebruiken. De Heere zal erin voorzien, mijn zoon. Hoe bestaat het dat de man het zegt? En als we dan verder lezen in de Bijbel, dan krijgen we het antwoord op die vraag. Want dan lees je in Hebreeën 11. Het is een heel eind verder. Maar dan lees je in Hebreeën 11. Door het geloof heeft Abraham, als hij verzocht werd, Isaac geofferd. Overwegende dat God bij machten was hem zelfs uit de dood weer op te wekken. Dan zeggen gemeente, daar heb je het nou helemaal. Abraham die zegt, God zal voorzien, mijn kind. Misschien wel dwars door de dood heen. Misschien wel op een manier dat wij zeggen, nou kan het op geen enkele manier meer. Door onze onmogelijkheden heen. God zal voorzien. Want hij zal niet laten varen de werken zijner handen. En hij zal geen belofte die hij gegeven heeft ter aarde laten vallen. En zeg nou zelf, gemeente, daar heb je fiducie voor nodig. Daar heb je vertrouwen voor nodig in een God van wie zijn eigen woord zegt. De Heer is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. En dat is de grote vraag vanmiddag, broeders en zusters, jongens en meisjes, is dat geloof al in onze harten gewerkt door de Heilige Geest? Dat vertrouwen in de Heere, waardoor ik het leer om alles te leggen in zijn hand. En in alles te leven uit zijn hand. Ik kan me best indenken dat er vanmiddag mensen toch een beetje vreemd opkijken van die vragen, omdat u zegt wat ik nou ook verwacht had bij een preek op een zondag 10, maar zo'n vraag eigenlijk niet. Omdat, en ik zeg dat nog maar een keer, omdat er altijd weer mensen zijn die denken dat het in de voorzienigheid Gods gaat over algemeen religieuze zaak. Maar dit is de kwestie waar alles om draait, gemeente. En waar het om gaat als het handelt over het voorzienig bestel van God. Is God voor ons een God die te vertrouwen is? Is God een God op wie je aan kunt? Op wiens woord je bouwen durft? Een God van wie je zeggen kunt, zoals Abraham het zei in die situatie. Ik kan me erop laten zakken en zinken, want die God die beschaamt niet. Nooit. Is er bij ons gemeente dat onmiskenbare kenmerk van het ware zaligmakende geloof dat immers vertrouwend van aard is. Omdat het God in Christus heeft leren kennen, ook al is het nog maar in beginsel. Maar durft u dat nou aan, gemeente, om met uw hele leven, met al de zwarte plekken erin en al de waaroms eraan, te schuilen bij de Heere, gelokt en genodigd door zijn eigen woord. Dat zegt je kunt op hem aan. Hij vergist zich niet. Kunnen we bevindelijk van die voorzienigheid van God spreken, gemeente? Zoals de psalmist dat doet, met wie we het uitgeroepen hebben, vertrouwd op hem, o volk in smart. Stort voor hem uit uw ganse hart. God is een toevlucht te allen tijd. We zeggen ook op het moment dat je het niet ziet. Ook op dat moment dat je voor je gevoel in een zwart gat valt. Ook op dat moment dat je het gevoel hebt dat alle grond je onder de voeten wegzinkt. Toevlucht te allen tijden. En heb je al wel eens ontdekt, gemeente, hoezeer je juist in de psalmen waarin je Gods kinderen in het hart kijkt, hoort zingen van deze deugd en deze eigenschap van God. Die voorzien zal. Het is heel erg belangrijk, gemeente, dat we ons op dit punt toetsen, want hier ligt uiteindelijk een kenmerkend verschil tussen het ongeloof en het ware zaligmakende geloof. Hier, in het spreken over de voorzienigheid van God. Want op dit punt gaat ongeloof redeneren, zoals de vrienden van Job dat hebben gedaan, die dachten dat je het allemaal kon verklaren, en die daarom tegen Job zeiden, Job, dat jij zo in de narigheid zit, dat kan alleen maar een gevolg zijn van God die jouw zonde straft, want anders dan gebeuren dit soort dingen niet. Je zal het wel verdiend hebben. Het ongeloof, dat komt altijd weer met die dooddoeners van je moet er maar in berusten, want het wordt je van geen mensen aangedaan. Maar dat waarachtige geloof, gemeente, dat geleerd heeft dat God te vertrouwen is, al snap ik van zijn handelen niks. En ik zeg het nog maar een keer. Dat geloof gaat dwars door alles heen spreken van de waarachtigheid van God en van de betrouwbaarheid van God en van de zorg van de Heer. En dat geloof, dat wordt opklimmend vanuit de diepte daarin als vanzelf tot een psalm waarin de deugden van de Heere worden geroept. De geloof dat gaat zingen van de Heere. Als het beleid, Hij regeert toch. En mijn leven ligt in zijn hand. Vraagt u naar het geheim van dit vertrouwen, gemeente. Nou, zo spreken mensen nou die God hebben leren kennen, al is het in beginsel als die God die zich heeft geopenbaard in de Heere Jezus Christus. En die in hem heeft laten zien dat hij zijn vaderhuis en zijn vaderarmen en zijn vaderhart openzet voor arme, schuldverslagen zondaren. Mensen die die God hebben leren kennen als die goede God die zondaren zalig maakt. Omdat hij zijn zoon, zijn enige die hij lief had, niet gespaard heeft, maar hem heeft overgegeven tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Mensen die zeggen, een God die dat voor mij gedaan heeft, die kan ik niet meer van kwaad verdenken. Die kan ik niet meer beschuldigen van willekeur en van hardheid en van wreedheid. Nou, dat is de vraag vanmiddag, gemeente, hebben we dat geleerd. Kan ik dat nou tegen u en tegen jou zeggen? wacht op de Heere, God vruchten schaar houdt, moet hij is getrouw. De bron van alle goed. Mag ik u daar nou op aanspreken, gemeente? Mag ik dat tegen jou zeggen? Dat weet je toch. Dat weet je toch met je hele hart. Dat is het eerste. Maar kijk, als u dat niet weet, gemeente, dan kan ik wel gaan praten over onze verantwoordelijkheid en onze gehoorzaamheid en onze afhankelijkheid, maar dan hangt dat allemaal in de lucht. Dan ontbreekt in u en in jouw leven de basis voor deze boodschap. Dan ben je net zo arm als de wereld en dan ben je net zo ver als de nieuwe theologie die deze zondag niet meer gelooft, omdat ze zegt, na Auschwitz, dan kan dat niet meer. Net alsof er voor Auschwitz geen verschrikkelijke dingen zijn gebeurd. Zegt u het mij na vanmiddag, gemeente. In dat stille vertrouwen dat niet hoeft te begrijpen om toch te geloven, de goede God regeert alle dingen. Kijk, dan moeten we nou verder. Want dat is wel een belijdenis die bepalend is voor heel ons leven, gemeente. Die om te beginnen bepalend is voor onze verantwoordelijkheid. Jazeker, want die voorzienigheid Gods, waardoor hij alle dingen onderhoudt en regeert, die ontslaat ons niet van onze verantwoordelijkheid, zodat we Gods water maar over Gods akkers moeten laten lopen. Nee, die stelt ons ten hoogste verantwoordelijk. Maar kijk nou maar in zondag 10, gemeente, daar staat dat loof en gras uit Gods hand ons toekomen. Maar u weet wel dat boer zijn niet betekent dat je met de armen over elkaar moet gaan zitten wachten. Dat is een soort mensen dat er over het algemeen keihard ervoor moet werken. En spijs en drank die komen van God staat hier, maar dat betekent niet dat moeder zegt, nou dan gaan we vanmiddag maar eens aan de lege tafel zitten, want het komt toch van God en dan zien we het vanzelf wel op de tafel komen. Want dan wacht je wel te vergeefs en dan gaan de kinderen wel met een lege maag naar huis. En gezondheid en ziekte die komen uit de hand van God, gemeente, maar dat betekent niet dat je zegt, nou dan hoef ik dus niet naar de dokter toe. Kijk, en als ik dat zeg, dan zegt u over het algemeen natuurlijk, dominee, daar hoef je niet zo over uit te wijden, want daar zijn we het allemaal best over eens. De Heere is een God die wonderen kan doen, en denk daar maar niet te klein van, gemeente, denk daar niet te klein van. Maar over het algemeen werkt God in de middelijke weg, en hij wijst ons die weg om die te gaan. Maar er is meer, gemeente. Want vroeger had je natuurlijk ook de landbouw en toen werd er ook gezaaid en toen werd er ook geplant. Maar wat konden de mensen dan meer doen? Ja, ze konden voor die tijd ploegen en ze konden na die tijd nog eens een beetje wieden. Maar ze konden de ziektekiemen in de grond niet bestrijden. En ze konden de ziekten onder het gewas niet tegengaan. Ze konden zaaien en planten en een beetje wieden en dan zaten ze aan de kant en dan moesten ze bidden, Heere, zegen gij het werk van onze handen. Vroeger waren er allerlei ziekten, de pest en de pokken en de TBC en de longontsteking, waar mensen machteloos tegenover stonden, van sommige wetende ouderen hier in de kerk het nog wel. En als die ziekte kwam, dan kon je de dokter er wel bij roepen, maar die was ook machteloos. Je kon alleen je handen maar vouwen en je knieën buigen en zeggen, Heere, help ons. Vroeger waren er gezinnen waar ieder jaar een kind geboren werd. Waar zwakke moeders gesloopt werden. En te zwakke kinderen binnen een jaar weer stierven. Toen ik een poosje geleden een boek in handen kreeg waar mijn hele voorgeslacht in opgetekend stond, toen werd ik er nog weer eens bij bepaald hoe dat aan het begin van deze eeuw nog volop was. Het gezinnen met 10 tot 12 kinderen waar de 3 of 4 van volwassen werden. En je denkt wel eens wat een leed is daar toen geweest. Dan hebben we vandaag allerlei nieuwe mogelijkheden, gemeente. We hebben vandaag voorzorgsmaatregelen, we hebben vandaag hulpmiddelen. En die dingen komen uit Gods hand. Dat is volkomen duidelijk voor wie met zondag 10 instemt, omdat we daar beleden hebben dat alle dingen uit zijn vaderlijke hand komen. Hij heeft ze in de schepping gelegd en het is zonde als je het anders beweert, gemeente. Wij mensen kunnen niet wat nieuws scheppen. En de duivel die kan niet wat nieuws scheppen, gemeente. Dat kan God alleen. Wij mensen kunnen alleen maar uitvinden wat God in de schepping heeft gelegd. En de duivel die kan het hoogstens misbruiken. Maar het zijn allemaal dingen van God. Van die God van wie Psalm 8 zingt dat hij de mens doet heersen over de werken van zijn handen, een weinig minder dan een God gemaakt. En dat betekent dus, gemeente, dat wij nou niet meer klaar zijn met alleen maar bidden. Dat betekent dat wij vandaag die macht die God in onze handen gelegd heeft ook moeten gebruiken. Dat wij verantwoordelijk zijn. Als ik dat nou heel concreet mag maken. Een aantal jaren geleden was er in Nederland een polio-epidemie. En toen stonden de grote artikelen in de krant van een jongen die zelf polio had gehad en in een rolstoel zat. En die op een zondagmorgen ergens voor een kerk ging zitten, midden op de Veluwe. Daar waar ouders weigerden om hun kinderen tegen polio in te enten. En toen hield hij dat bord omhoog voor de uitgang van de kerk. Ik ben over die methode natuurlijk niet enthousiast, daar gaat het nou niet om. Maar op dat bord stond, doe dit uw kinderen niet aan. Die jongen die had gelijk, gemeente. Want wij zijn schuldig als wij de middelen die God ons geeft niet gebruiken. Calvijn heeft dat in zijn institutie al eens een keer heel erg mooi gezegd, gemeente. Misschien mag ik dat vanmiddag wel voorlezen, want als Calvijn het zegt, dat is een autoriteit waar we dan nog wel eens graag voor buigen. Calvijn die zegt dit. God heeft aan ons de zorg voor ons leven toevertrouwd. Ons voorzien van middelen en steun om het leven te bewaren. En ook gemaakt dat wij gevaren zien aankomen. En opdat die ons niet onverhoed zouden overvallen, heeft hij voorzorgsmaatregelen en middelen ons ter beschikking gesteld. En zegt Calvijn, nou is het duidelijk wat onze plicht is. Namelijk als God ons het leven geschonken heeft ter bescherming, dat we het ook beschermen. Als hij middelen aanbiedt, dat we die ook gebruiken. In de middelen, zegt Calvijn, komt Gods voorzienigheid ons tegemoet. En dat zijn hele wijze woorden, gemeente, van de reformator van Genève, die door de Heilige Geest met zoveel wijsheid was begiftigd. En daarin wordt ons een hele duidelijke weg gewezen, gemeente. Als God ons middelen geeft ter bescherming en beveiliging van ons leven, dan is het moedwillig ons in gevaar begeven. De zonde tegen het zesde gebod, wanneer we die middelen niet gebruiken. Dan moeten wij die middelen aangrijpen. Niet om daar ons vertrouwen op te stellen en te zeggen, nou ben ik ingeënt en nou kan er mij niks meer overkomen. Want dan rol je aan de andere kant de sloot in, dan vergeet je God. Maar om juist des te beter aan die zorgende hand van God te kunnen leven. Het is God zelf, gemeente, die ons in deze tijd doet heersen over de werken van zijn handen. Daar hoeft u niet vreemd van op te kijken. Dat is Gods bedoeling naar zijn eigen woord. En die macht die hebben wij te gebruiken. Hebben we dat door, gemeente? Wij doen vandaag de Heer tekort als we afwijzen wat hij werkt. En wij zijn wereldgelijkvormig, gemeente, als wij de mensen de eer geven voor bepaalde uitvindingen. En wij geven de duivel te veel eer, gemeente, als we bepaalde dingen op het konto van de duivel gaan schrijven. Want de duivel die kan niet wat scheppen, gemeente. De duivel die kan niks nieuws maken. Zondag 10 wijst ons omhoog. Zondag 10 spreekt in deze tijd sterker dan ooit tevoren. Deze zondag wil ons brengen tot de belijdenis. Wat is God groot als hij vandaag zoveel macht kan leggen in de handen van zijn schepsel. Deze zondag, gemeente, leert ons juist in de duizelingwekkende tijd die wij beleven omhoog te zien naar God. Hij en geen ander doet de mens heersen over de werken van zijn handen, ook al herkent de mens van de wereld dat dan op geen enkele manier. God regeert en hij weet wat hij doet en het loopt hem niet uit de handen. De Heere regeert, uw God, o Sion, is koning van geslacht tot geslacht. Dat geldt ook in 1989, dat geldt ook in de wereld waarin die twee kleine kindertjes van vanmiddag die gedoopt werden geboren zijn en moeten opgroeien. God regeert. En dat te zien, dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Een vertrouwen dat tegelijkertijd bepalend is voor onze gehoorzaamheid. En ook daarvoor wordt aandacht gevraagd, gemeente, want de Heere regeert en Hij is soeverein over alle dingen. En dat betekent dat de Heer het voor het zeggen heeft en dat zijn woord kracht heeft en dat wij daarvoor hebben te buigen. Maar wat zien we nou gebeuren? En dat is natuurlijk de andere kant van de medaille vandaag. Nou zien we dat de hoogmoed van de mens die in zijn hart geworteld is door de zondeval op allerlei manieren de kop opsteekt. En nou voelen wij ons al onafhankelijk en nou denken we dat er ons niks meer overkomen kan en dat voor ons niks meer onmogelijk is en dat wij eigen baas zijn geworden. Nou zijn wij vandaag de nieuwe torenbouwers van Babel. Zoals een poosje geleden in een of ander vaktijdschrift letterlijk bleek. Toen het grote Philips concern een pagina grote advertentie plaatste. Met daarop die oude afbeelding van die onafgebouwde toren van Babel. En daaronder de woorden: wij van Philips, wij maken het karwei wel af. Dat is de mentaliteit van onze tijd. Niet alleen van Philips. Dat is de mentaliteit van onze tijd op allerlei manieren. Wij maken het karwei wel af. De gevolgen daarvan die zijn verschrikkelijk, gemeente. Mag ik een paar voorbeelden noemen? Dan haak ik maar aan op wat ik daar straks heb gezegd. Gods woord zegt dat kinderen een erfdeel van de Heere zijn. Dan zijn er vandaag ouders die zeggen, nou ja, de pil die is er, dat betekent, we hebben dus het zelf in handen. Nou bepalen we zelf wel hoeveel kinderen wij zullen nemen. En wanneer we ze zullen krijgen. Ouders die daarin rekening houden met van alles en nog wat, met wat de omgeving zegt. En met de tijd van het jaar. Met wat de dokter zegt, misschien maar niet met wat God zegt. Nou zijn er vandaag jonge mensen die zeggen, we kunnen rustig met z'n tweeën op vakantie gaan, want de pil die is er toch en er komt toch geen narigheid van. En ze vragen zich niet meer af of het Gods goedkeuring krijgt. Wanneer we voor ons huwelijk al samen op pad gaan met al de gevolgen van dien. Maar ze denken dat ze vrij zijn, eigen baas immers, vanwege de middelen die ons vandaag ter beschikking staan. Gods woord zegt dat de Heer het is die het leven schept in de moederschoot. Maar vandaag zijn de vrouwen die zeggen, ja maar dat kind dat moet weg, want het komt me nou niet uit en ik kan het niet meer aan. Het gevolg is dat er in allerlei ziekenhuizen en klinieken in Nederland op grote schaal gemoord wordt, gelegaliseerd door onze regering die zich nog christelijk noemt. Gods woord zegt, alle schepsel is schepsel van God. Maar vandaag zijn er mensen die zeggen, ja maar als dat schepsel dat wij ontvangen gehandicapt is, dan hoeven wij het niet. En dan geven we het maar terug. En dan heb ik het niet over de moeite en de strijd die dat met zich mee kan brengen. En dan praat ik niet gemakkelijk vanmiddag, gemeente. Maar dan wil ik wel aanwijzen dat punt, dat vandaag mensen gehandicapte schepselen uit de weg ruimen zoals je een stuk vuil opruimt. Gods woord zegt, onze tijden zijn in Gods hand. Maar vandaag zijn er mensen die zeggen, ja maar dat lijden dat hoef ik toch niet meer zo te accepteren. En dat hoef ik van mijn vader en moeder toch ook niet meer zo aan te zien. Daar zijn toch mooie middelen voor een zachte dood. Laten we er maar een einde aan maken. Ziet u de lijnen lopen, gemeente, van zondag 10 naar onze tijd? Ziet u de verbanden wel goed? Ziet u dat waar God ons enerzijds roept tot verantwoordelijkheid in het omgaan met de dingen die Hij in onze handen legt? En dat moet je niet op rekening van de duivel allemaal schuiven. Dat Hij tegelijkertijd zegt, gebruik je het wel in gehoorzaamheid tegenover mij. God regeert. Waar dat vergeten wordt, daar komen mensen die met Gods op zichzelf goede middelen op de meest perverse manier de zonde bedrijven. Waar dat vergeten wordt, gemeente, daar komt de angst voor de toekomst. Waar dat vergeten wordt, dan krijgen we een samenleving waarin de zonde goed wordt gepraat en waarin het onrecht wettelijk wordt geregeld. Een samenleving waarin het zwakke de dupe wordt en wordt weggeduwd omdat de liefde en de barmhartigheid verdwijnen. God regeert, gemeente. En de vraag is vanmiddag weer, gelooft u dat ook in de wereld van 1989? En vertrouwt u daarop? Want God die vraagt gehoorzaamheid aan zijn regering, gemeente. En dat betekent dat wij geloven dat de aarde vast ligt in de handen van God. Ondanks alle beweringen van wetenschapsmensen. En dat ook als deze wereld te gronden zou moeten gaan aan de zure regen en aan het stuk gaan van de ozonlaag, hoezeer een christen verantwoordelijkheid in die dingen heeft. Want wij moeten dat niet allemaal op rekening van de groene partijen laten staan, gemeente. Wij hebben onze verantwoordelijkheid, juist omdat het Gods schepping is. Maar dat je dan ondertussen wel weet. Als op die manier de aarde stuk zou gaan, dan gebeurt het op Gods tijd, naar Gods eigen woord in de openbaring. Die zegt dat dwars door de brand van de wereld heen de nieuwe aarde zal komen. Maar dat betekent ook, gemeente, dat wij bij de bepaling van ons kindertal ons laten leiden door zijn woord. Dat zegt dat kinderen een erfdeel van de Heere zijn. En dat betekent niet dat ik zeg, dan moet je maar het maximale aantal kinderen zien te krijgen. Want dat lees ik nergens in de Bijbel, gemeente. Maar wel dat man en vrouw dat op de knieën voor Gods aangezicht zoeken te verstaan. Heere, wat wilt u ten aanzien van ons gezin en van onze gezinsgrootte? En dat we niet meedoen aan het gesol van onze dagen. Waarmee een broeder en een zuster die geen kinderen kunnen krijgen zo geweldig veel pijn wordt gedaan. En dat betekent, gemeente, dat alle levensbeëindiging door menselijk ingrijpen moord is. Een aantasting van de soevereiniteit van God over ons leven. En dat we daarvan verantwoording zullen moeten afleggen voor de rechter van hemel en van aarde. En dat betekent, gemeente, dat wij geloven in de zin van alle leven dat God geschapen heeft. Ook van het gehandicapte leven. Omdat wij niet op de korte baan van dit leven kijken. Maar het zien in het licht van de toekomst van de nieuwe aarde. En dan zou het wel eens kunnen zijn dat een vader en moeder van een Mongooltje gelukkiger zijn als ze leven in het licht van Gods woord dan een vader en een moeder van een professor. Als die Mongool de Heere vreest en in al zijn simpelheid en eenvoud een schaapje van de grote kudde zich mag weten. Terwijl die professor zegt, ja moest horen, ik heb nou zoveel geleerd, ik weet nou wel dat God niet bestaat. God regeert. Gemeente, zijn we daar langzamerhand niet een heel eind van afgeraakt. En moeten we niet heel eerlijk beleiden, ook in onze gemeente, dat we wat dat betreft een heel eind op het spoor van de wereld zijn gaan zitten en dat we ons denken door het denken van de wereld zijn laten beïnvloeden. Dan zijn we ver afgeraakt van dat eenvoudige geloof van hem. Die wolken, lucht en winden bij spoor en loop en banen, die ook wel wegen zal vinden waar langs onze voet kan gaan. Kijk, als je het eerste niet meer gelooft, dan raak je het tweede ook kwijt, gemeente. Weet u wat wij weer moeten leren? Wij moeten weer terug naar het woord en anders dan is er geen dageraad. Wij moeten, zegt onze Nederlandse geloofsbelijdenis, ons tevreden houden. Dat we leerjongeren van Christus zijn, die gehoorzamen aan zijn woord, zonder dat we de grenzen van dat woord overschrijden. Wij moeten tegen de Heere Jezus zeggen, vertelt u het ons maar. En dan kom je met Maria van Bethanië en dan kom je met Guido de Bray, met Asaf. Aan zijn voeten en dan mag je je vragen stellen en dan mag je je waaroms uitschreeuwen. Maar dan mag je daarna gaan luisteren naar hem die zegt, laten we nou de Bijbel eens openen. En laten we het nou eens lezen wat daar staat. Dat er geen mus van het dak valt zonder de wil van de hemelse Vader. En als er dan een van die leerlingen de vinger opsteekt en die zegt, ja maar nou heb ik in de grondtekst gelezen dat dat woordje wil er niet bij staat. Dat er alleen maar staat zonder de Vader, hè, want dat is een opvatting die wordt dan aangegrepen door heel veel mensen om de leer van de voorzienigheid vandaag aan te tasten. En dan zegt die hemelse meester, die zegt, en wat zou dat nou? Dacht je nou werkelijk dat dat verschil maakt, dat er dat niet staat? Dacht je nou werkelijk dat die God erbij zou zijn en dat hij zich er niet mee zou bemoeien, dat die God erbij is zonder dat hij wat doet? Is zijn naam niet Heere? Dat wil zeggen, ik ben er ten behoeve van u? Wat zegt u? Het lijkt er niet op. Dat de mensen die met deze God geen rekening houden hun gang maar gaan en het veel beter hebben. Ach, mijn broeder en zuster, mijn jongen en meisje. Zie je dan niet dat de Heere regeert en dat elke dag die we misbruiken ons gericht en ons verdoemen is des te zwaarder wordt. Want de volken kunnen nog zo misbaar maken, gemeente. Ze kunnen zich nog zo onafhankelijk voelen. Maar de wijzers van Gods klok tikken onverstoord verder in de richting van de grote dag waarop de toekomst van de Heere Jezus aanbreekt. En al die mensen die weigeren in gehoorzaamheid aan God en aan zijn woord hun leven in te richten. Ze worden naar het woord van Calvijn, die ik nog een keer citeer. Vet gemest als varkens voor de slacht. Ik denk nog één keer aan Abraham. De Heere zegt tegen Abraham, ik zal er u en aan dit nageslacht dit land geven, overvloeiende van melk en honing. Maar ondertussen moet Abrahams nageslacht naar Egypte en ze zijn daar 4 eeuwen de slaven. En ondertussen zijn het de Amorieten die de vruchten plukken van melk en honing. Maar er komt de dag waarop God zegt, nou is het tijd en dan worden ze weggedaan. Omdat de maat van Gods toorn vol is, weggedaan als varkens voor de slacht. Dat is dan een boodschap voor de onbekeerde hier in ons midden. Je kan rustig leven vandaag. En je kan rustig volharden in je zondige onafhankelijkheidswaan en denken, ik doe het toch zoals ik het zelf het beste vind. En ik vraag niet naar God en ik ga mijn eigen gang. Maar als je je niet bekeert, mijn broeder en zuster, dan kan je wel neerzien op die ander en denken van, ik heb het toch mooi geschoold. Ik met mijn boot op het Veluwe Meer op een warme zondag als die stumpers daar in die hete kerk zitten. En je wordt alleen maar vet gemest als een varken voor de slacht. Ja, zeker als een beest. Omdat je, al was het misschien wel netjes, maar toch leefde als een vark. Dat is een mens die geen rekening houdt met God. Want de Heere regeert, gemeent. En de dag zal het aan het licht brengen dat je je vergist. Kijk, en als je daar dan tenslotte zondag 10 nog 1 keer naast zet, gemeente, dan zeg je, wat een verschil ligt er dan. En wat een rust en wat een troost en wat een zekerheid ligt er dan in zo'n machtige belijdenis als die vanmiddag onze aandacht vraagt. Dat Gods volk mag leven met een God aan wie ze zich volkomen mogen toevertrouwen en volkomen mogen overgeven. Dat hij weet wat goed is en dat hij als een vader voor zijn kinderen zorgt. Want dat is nou geloven in Gods voorzienigheid, gemeente. Niet dat al mijn vragen beantwoord worden. Niet dat ik op alle waaroms een oplossing heb. Niet dat mijn verstand het laatste woord heeft. Maar dat het laatste woord is aan die God. Die het mij aan de voeten van de Heere Jezus, al snap ik er niks van, laat ik het nog 1 keer mogen zeggen. Maar die me aan de voeten van de Heere Jezus leert belijden, Heere. Ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet. En ik denk nog altijd aan een dominee uit een ander kerkverband die ik in een vakantietijd een keer hoorde. En die daarmee eindigde in zijn preek en toen hoorde ik na de dienst dat zijn vrouw op sterven lag vanwege kanker en daarom ben ik het denk ik nooit vergeten. Dat dat toch kan. En dat dat nou juist de rijkdom is van dat waarachtige geloof dat deze voorzienigheid Gods beleid. Want dan wordt het stil, gemeente. Dan ga je het geheim kennen van een leven dat gedragen wordt door Gods vaderhanden. Dan leer ik alles, mijn lichaam en mijn ziel, mijn persoon en mijn gezin, mijn kerk en de wereld in die handen neerleggen. En ik ga beleiden, Heer, het is goed wat u doet. Als me maar dicht bij u houdt. Als me maar niet scheidt van de liefde van Christus. Dan ga ik het beleiden. En ik hoop dat je vanmiddag meekomt, mijn broeder en zuster, mijn jongen en meisje, als ik maar weet. Dat hier mijn weg door u, Heere, wordt geleid en dat die weg, hoe moeilijk ook, mij nader tot u brengt. Dan is het goed. Ja, Heere, dan ben ik getroost. Want wien heb ik nevens u omhoog? Wat zal mijn hart, wat zal mijn oog op aarde nevens u toch lust? Niets is er waar ik in kan rusten, niets buiten u. Heere Jezus, in wie dat vaderhart is opengegaan. Amen. kunnen samen danken. Moeilijke les voor ons, heren. Voor ons die zo graag willen snappen. Die zo graag willen narekenen. Die elke keer weer moeten zeggen: ik kom er niet uit met al mijn 10 vingers niet. Moeilijke les. Maar wat een voorrecht om het te mogen leren. En om die rust te leren kennen en zo in verantwoordelijkheid en in gehoorzaamheid en in afhankelijkheid te leven voor uw aangezicht. In dat stille vertrouwen. Mijn leven wordt geleid. Het is niet meer voor mijn eigen rekening, maar voor rekening van die trouwe zaligmaker. Die me heeft gekocht en die me heeft verlost en die me zo bewaart. Zonder de wil van zijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. En die me door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. Werkt u het maar uit, heren. Opdat we ook van harte willig en bereid worden om voor uw aangezicht te leven. Breek ons daartoe maar in onze eigen waan en onze hoogmoed. Leer ons volgen en leer ons dienen. En leer ons geloven, Vader. Wat gij doet, is goed. Ook al schrijdt ons hart. En al zijn de waaroms niet beantwoord. Toch, eenmaal zie ik al uw luister. Als ik in uw hemel kom. En dat ik daar kom, Heer. Dat is niet omdat ik het heb gedaan. Maar omdat u niet verlaten hebt wat uw hand begon. Zegen ons nu we weer naar huis gaan. Zegen ons in de komende week als we moeten werken of naar school gaan. Bewaar ons op de wegen die we gaan, te land, ter zee en in de lucht. Gedenk ons wanneer we met vakantie gaan. Breng ons op uw tijd weer veilig bij elkaar. In uw hoede zijn we geborgen. Trouwe Vader. Wij maken staat op uw genade, om Jezus wil. Amen. Onze slotzing is Psalm 138, het vierde vers, 138 vers 4. Met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. En hij geven u zijn vrede.